In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van Hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 27. Zevende vers. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op uw en zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27 vers 7. Ons belijdenis van als algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Na deze belijdenis zingen wij Psalm 35 vers 2, God is goed. Loopt hem te samen met gezang en snarenspel. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Dan zal ik met u lezen Handelingen 16, vers 16 tot en met vers 31. Wij zeggen Handelingen 16, vers 16 tot en met vers 31. En er geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten God des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed vele dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijn. Keerde ze om en zeide tot de geest, gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van de Haag zagen dat de hoop huns gewind weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, als wij Romeinen zijn. En de scharen stond gezamenlijk tegen hen op en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen geslagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Terwijl zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen grote lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alsof dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En er stond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deur der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontsloten waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor de voeten van Paulus en Silas. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Wij willen voor vanavond ons tekstwoord lezen, in het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus. Het eerste hoofdstuk, vers 15, en dan het laatste gedeelte. Marcus 1, vers 15, het laatste gedeelte. We lezen daar de volgende woorden. Bekeert u en gelooft het evangelie. We lezen nu vervolgens wat erop betekent in onze belijdenis. In de eerste plaats lezen we dan onze catechismus, zondag 7. Vraag en antwoord 22 en 23. Zondag 7, vraag en antwoord 22 en 23. We lezen in vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Het antwoord is, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23, hoe luiden die artikelen? Zo pas heb ik u deze dan voorgelezen. Vervolgens wil ik met u lezen wat staat opgetekend in de Duitse leerregels, hoofdstuk 2 en paragraaf 5 en paragraaf 6. De Duitse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5 en 6. We lezen daar de volgende woorden. Voorts is de belofte des evangelies, dat een iegelijk die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte alle volken en mensen, tot welke God na zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Paragraaf 6. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijn, zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Wij willen thans bidden een zegen over ons samen zijn. Heren, we hebben uw leiding zo zeer nodig. Altijd weer als wij in uw huis zijn en ons buigen over uw woord. We hebben die leiding zo nodig als we thuis uw woord mogen lezen en overdenken. Maar we hebben dat vooral nodig wanneer we hier zijn samengekomen gemeenschappelijk in uw bedehuis. We bidden van u, geef ons dan allemaal behoefte daaraan. Dat die behoefte gevoeld worden. De behoefte aan de leiding van u, aan de leiding van uw heilige geest. Die leiding leidt toch alleen in de waarheid. De waarheid die naar de getuigenis is. De waarheid die vrijmaakt. De waarheid die naar Christus heen drijft. De waarheid die zalig maakt. Heere, geef ons dan ook vanavond die leiding van uw heilige geest. Want vanavond wordt ons zulke belangrijke vraag gesteld. Wat ons nodig is om te geloven tot zaligheid. Heere, geef dat we ons persoonlijk op die vraag bezinnen. Maar ook het antwoord, als we lezen in het belijden van de kerk, dat gij vraagt geloof in de belofte van het evangelie. Geloof in die boodschap van uw genade, die gij hebt laten vertolken door middel van uw woord. Hebt laten vastleggen ook in de belijden van uw kerk. Heere, geef dat we dan ons onderzoeken mogen of wij dat voorwerp des geloofs, die belofte des evangelies, persoonlijk kennen mogen. Of die belofte werkelijk belofte voor ons zijn geworden. Beloften die ons iets zeggen. Beloften die een plaats hebben gekregen in onze harten. Geef dat we ons bezinnen mogen op wat uw woord ons ook vanavond voorhoudt. Bekeert u en geloof het evangelie. Heere, geef dat we dan innerlijk door u bearbeid mogen worden, opdat wij zullen we kunnen geloven, iets kennen over van die bekering. Van die bekering naar binnen en van die bekering naar buiten. Bekering naar binnen, dat gij dat nieuwe leven ons hart zo wilt werken en dat geloof zo wilt implanten, dat het naar buiten gaat uitbreken. Heere, wil gij ons dan bekeren tot u? En wil gij ons die inwendige verandering schenken? Op de inwendige verandering ook openbaar komen naar buiten in een geloofsleven, in kinderlijk geloofsleven. In een geloofsleven dat aanbidt zijn op al wat in uw woord staat geschreven. Dat aanbidt zijn op al uw eisen. Dat aanbidt zijn op al uw straffen. Maar dat ook aanbidt zijn op uw genade toezijn. Aanbidt zijn op uw belofte. Heere, leer ons dat. De rechte weg. Laat uw belofte dan vanavond gezien worden. Tegen de donkere achtergronden van wat wij verdiend hebben. Van wat onze zondenschuld is. Want dan alleen zal de belofte voor ons een wonder kunnen gaan worden. Dan alleen zal het ons groot zijn als we horen dat er een weg is om zalig te worden. Dan alleen zal het ons groot zijn, gelijk dat groot was op Christus bewaarde. Die in de nood van zijn leven roept, wat moet ik doen, opdat ik zalig word. En die toen dit korte antwoord ontving, geloof in de Heer Jezus Christus en gij wilt zalig worden, gij en uw huis. Heere, dat we ons dan op bezinnen mogen. Op de noodzakelijkheid van dat kinderlijke geloof. Dat ze richt op u, op uw woord, op al wat uw woord ook vanavond tot ons zegt. En dat we dan zo mogen leren in en door het geloof zalig te worden. Geef u ons dan daartoe de bediening van uw Heilige Geest. Gij hebt gezegd dat gij middelijk wilt werken. En dat gij het geloof wilt werken door middel van het gepredikte evangelie onder de toepassende kracht van uw Heilige Geest. En waar wij dan zijn in uw huis en luisteren naar het evangelie, we bidden dat van u, Geest des Vaders en des Zoons, kom gij met de verkondiging van het evangelie zo mee, dat het indringen mag tot in diepst onze ziel, dat we innerlijk overreed, innerlijk overtuigd mogen worden dat uw woord de waarheid is, en dat we zo willen vallen voor de waarheid, dat we gaan buigen onder u, willen roepen tot u, opdat we zo ook zouden ervaren dat die op u, de Heere, vertrouw dat hij niet beschaamd zou worden. Leer dat onze kinderen, leer dat onze jongens en meisjes, leer dat ons altsamen, welke leeftijd we ook zouden zijn, tot welke kerkgemeenschap ook zouden behoren, leer dat ons allen, leer ons met vaste schreden, de ene weg ter zaligheid betreden. Geef ons dan daartoe uw genade en uw Heilige Geest in het bespreken van die dingen die van zo'n grote betekenis zijn voor ons leven. Leid hem die geroepen wordt om uw woord uit te dragen in uw waarheid. Leer hem in eenvoudigheid en in duidelijkheid uw woord verkondigen. En dat hij niet anders mag leren doen dan doorgeven wat gij hem zegt, wat uw woord zegt. Opdat hij ook vanavond mag beleven, alzo zegt de Heere, Heere. Geef hem persoonlijk ook uw genade en geest. Opdat hij persoonlijk kennen mag datgene wat die anderen meedeelt, wat die anderen verkondigt, dat hij persoonlijk zich beroemen mag in uw volks genoegen. Wij bidden dat voor uw dienstknechten die gij geroepen hebt tot de bediening van uw woord, geef ze bekwaamheid van boven, geef ze diepe afhankelijkheid te beleven. En wil gij nou zo gedenken in uw kerk, hier ter plaatse, en overal waar uw kinderen samenkomen, zegen al de arbeid die ook vanavond in uw dienst verricht wordt, en geef dat we op mogen merken dat gij doorgaat met uw werk. Ondanks dat we al meer en meer zien. Op één hopen van zonden en schuld. Het loslaten van u. Het loslaten van uw woord. Het loslaten van uw getuigenis. Heer, geef ons ook kinderen geloof. Dat gij voort zult blijven gaan. Totdat het nieuwe Jeruzalem zal zijn gekomen. Totdat uw gemeente compleet is. En totdat uw strijdende kerk zult overgaan. In de eeuwig triomferende kerk, en dat het ons aller begeerte mag zijn om daarvan een levend lidmaat te zijn of te worden. We bidden dat om Jezus wel. Hoor ons uit genade en verzoen onze zonden en maak gij dan zo wel met ons, ook met hen die niet kunnen zijn, de zieken die thuis zijn, de bejaarden. Gedenk aan hen die naar ons luisteren, al zijn ze hier niet bij ons in de kerk, maak dat ook met hen wel. Geef ons met elkander een goede avonduren in uw gunst, onder uw zegen tot eer en glorie van uw grote naam om Jezus wel. Amen. Geliefden, daar zijn twee woorden die bijna aan elkaar gelijk zijn, die slechts verschillen met één letter. Maar die toch betrekking met elkaar hebben, die ze met elkaar verhouden. We kunnen die woorden niet los van elkaar denken. Twee woorden dus, bijna gelijk, één letterverschil. En dan bedoelen we deze woorden. Het woord beloven en het woord geloven. U begrijpt, daar zit dus niet veel verschil in die twee woorden. Alleen de eerste letter is dan verschillend. Als ik u spreek over beloven, dan denken we vanzelf aan de belofte. De belofte des evangelies. Aan de belofte die God ons laat horen door middel van zijn woord. De belofte waarin de Heer ons spreekt over de rijkdom van zijn genade. De belofte die de Heer heeft willen betekenen, heeft willen verzegelen om op alle voren, op het voorhoofd van uw kind, vader, moeder, en ook op uw voorhoofd, die wat ouder bent geworden, de jaren klimmen, maar dat teken zit nog op uw voorhoofd. Een teken dat verzegelt de belofte. De belofte van het evangelie. Dat is dus dat eerste woord. Beloven. Maar in dat tweede woord, geloven, God belooft opdat de mens zou geloven. Let er wel op dat. God belooft niet omdat de mens geloven zou. Nee, de Heer belooft opdat de mens geloven zou. Die belofte wil de Heer dus ons doen zijn tot een zekere prikkel. Om te luisteren, om acht te geven op dat rijke grote geschenk dat God geven wil naar de rijkdom van zijn genade en gunst. God belooft opdat we zouden geloven. Dat staat trouwens ook in de schrift. Want ik nu alleen maar ons tekstwoord. Staat in ons tekstwoord, bekeer u en geloof het evangelie. En de bekering dat is dat we stil leren staan in ons leven. Bekering dat we ons omkeren. Bekering dat is dat we inkeren. Een bekering, de echte bekering veronderstelt een innerlijke verandering die zich naar de buitenkant openbaart. We kunnen nooit bekering, echte bekering, althans denken buiten wat wij noemen, wedergeboorte. De Heer Jezus sprak tot Nicodemus, je moet wedergeboren worden. Wedergeboorte, dat is, laat ik het nu zo maar eens zeggen, dat de mens innerlijk bekeerd wordt, innerlijk veranderd wordt. En uit die innerlijke verandering roept God er ook op tot bekering, laat blijken wat er van binnen gebeurd is en die bekering. Dan die naar buiten zich moet openbaren. De eerste openbaring daarvan is altijd dat we krediet op God krijgen. U kunt ook zeggen dat u God lief krijgt. Dat ligt ook in dat u God krediet geeft. Maar de eerste openbaring van het geloof, het echte geloof, dat u krediet op God gaat krijgen. We zouden kunnen zeggen dat u kinderlijk gaat vertrouwen. Dat het echt waar is wat God in zijn getuigenis zegt. De schrift roept daar dan ook toe op. De schrift zegt, bekeer u en gelooft. Wat is beloofd? Gelooft het evangelie. We lezen datzelfde trouwens in onze catechismus. Want als het gaat vanavond onze catechismus, wat het dan een christen nodig te geloven, dan staat in het antwoord al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En als we dan daarnaast leggen ook de Duitse leerregels, dan staat in de Duitse leerregels voorts, is dit de belofte van het evangelie, dat een iegelijk in het kruis de Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen evangelie zendt, zonder onderscheid moet worden verkondigd en voorgesteld worden met bevel van geloof en bekering. Maar uw gemeente, waar we dit dan lezen, in de schrift en in onze belijdenis, laten we daar vanavond dan een ogenblik ons op bezinnen. We dachten dan tot u te spreken over het geloof in de beloften des evangelies. Dan horen wij wat deze belofte inhoudt, tot wie deze belofte komt, wat deze belofte vraagt en wat deze belofte verzekert. Normaal, ze spreken dan tot over het geloof in de belofte des evangelies. We horen wat deze belofte inhoudt, tot wie deze belofte komt, wat deze belofte vraagt, wat deze belofte verzekert. Laten we daar dan een ogenblik over nadenken. Maar laten we eerst met elkaar zingen op Psalm 68, vers 10 en vers 16. En onder het zingen hiervan krijgt u al gelegenheid tot het uitreiken van uw gaven. De eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. We zingen dan, gelooft zij God met diepst ontzag. En verlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. En het 16e vers gekomen krijgen, zingt Gods lof. Heb zomerop naar het hemel van al zijn troon en woning. Psalm 68 vers 10 en 16. Luisteren naar het geloof in de beloften van het evangelie. En dan is onze eerste gedachte wat deze belofte inhoudt. Het antwoord op deze vraag zouden we heel kort kunnen geven. Want we zouden kunnen antwoorden, de belofte van het evangelie houdt in Christus. Het geschenk van God de Vader. De schrift spreekt daar dan ook wel over. In dit verband spreken de schrift over die ene naam onder de hemel gegeven door welke wij kunnen zalig worden. Al de beloften zijn in Christus, ja en amen. Al die beloften spitten zich toe op de ene persoon, Christus. We zouden ook kunnen antwoorden, de beloften van de evangelie houden in vergeving van zonde, verzoening met God. Dat is ook een antwoord naar de schrift. Want het gaat in de belofte des evangelies, dat de afstand die er door de zonde is gemaakt, dat die afstand ongedaan wordt gemaakt. Dat die kloven die door de zonde is getrokken, dat die kloof wordt overbrugd, dat we weer met God worden verzoend. Maar we weten dat allen en de jongeren in de kerk weten het ook en moeten dat leren althans. Want dat zeggen wel dat de mens gezondigd heeft. Dat wil in de diepste grond der zaak zeggen dat de mens een kloof heeft getrokken tussen God en zijn leven. Dat de mens een scheiding heeft gemaakt tussen God en zijn leven. We zeggen het in bepaalde termen, maar dat is dan een juiste term, dat de mens van God is afgevallen. De mens heeft God verloren. En nu moet dat weer goed worden. Dan moet er een eenheid komen, dus God en de mensen. Dat kan alleen in de weg van de verzoening, in de weg van de voldoening aangebracht. We zouden ook het antwoord zo kunnen geven, zoals de catechismus dat geeft, want in de catechismus wordt ook gewezen op de belofte van de evangelie. En dan wordt hier gezegd dat een christen nodig heeft te geloven al wat het evangelie belooft. En dan voegt de catechismus eraan toe, gelijk dat in de artikelen, de 12 artikelen, in een hoofdsom ons wordt bekendgemaakt. Dus hier worden wij heen gewezen naar de 12 artikelen des geloofs. We spreken dan maar over het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ongetwijfeld, dat wil zeggen, buiten kennis van dat geloof is er geen zaligheid mogelijk. En als we nu een volgende maal lezen zonder 8, dan lezen we daar dat die 12 artikelen, die vat de onderwijzers samen in 3 delen. En dan wordt gesproken over het geloof in God de Vader, over het geloof in God de Zoon, over het geloof in God de Heilige Geest. Zo wijst de belofte van het evangelie ons dus niet alleen heen naar God de Zoon, niet alleen heen naar God de Vader, maar ook naar God de Heilige Geest. Kortom, de belofte van het evangelie wijst ons heen naar het werk van een drie-ene God. En u weet dat dan ook wel, we zeggen wel eens, de zaligheid komt op uit een drie-ene God. De zaligheid is gefundeerd in een drieëne God. De mens van God afgevallen moet met een drieëne God weer verzoend worden. En daarom laten we dus goed zien, als het gaat over de inhoud van de belofte des evangelies, dan moeten wij ook denken aan de naam God de Vader en onze schepping. Dan moeten we ook denken aan God de Zoon en onze verlossing. En dan moeten we ook denken aan God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Drie personen die ons doen denken aan het drievoudig goddelijk werk dat God gewild heeft tot het zalig maken van een zondaar en van een zondares. Dat zal ons trouwens nog duidelijker gaan worden wanneer ik denk aan de eerste belofte van het evangelie. Wie heeft de eerste belofte van het evangelie gegeven? Want de jongeren in de kerk die kunnen dat ook al weten, dan zegt u de eerste belofte aan de evangelie, heeft God de Vader gegeven. God de Vader heeft het eerst zijn Zoon uitgebracht in de belofte. God de Vader schenkt trouwens nog, als het gaat in de beleving als kinderen, dan schenkt God de Vader nog zijn Zoon en geeft zijn Zoon aan een verloren zondaarshart. Het behaagde de Heere, zegt Paulus, zijn Zoon in mij te openbaren. Die openbaring van Christus in het hart van Paulus was dus een daad van God de Vader. En nu gaan we al de eerste persoon in het goddelijke wezen opmerken als het gaat over de belofte van het evangelie. God de Vader heeft de eerste belofte gegeven. Aan wie? Aan de mens. In het paradijs, ja, maar dan aan de gevallen mens. De mens was gevallen. De mens had gezondigd. En toen, de staat ook onze belijdenis, toen naderde God tot de mens, die bevende van een vloot. Maar de gedachte ligt erin. De mens gezondigd. De mens beeft. De mens zinnert. De mens vlucht. Maar God nadert tot de mens met een boodschap. God heeft dat in de hand, in zijn genadehand. God draagt met zich zijn genadebelofte. En die genadebelofte zal God die mens, die gevallen mens, laten horen. Maar dan plaatst God die belofte ook in het juiste raam. Dan begint God niet zonder meer met die belofte. Dan begint God de Vader niet zonder meer met de Heer Jezus te preken dat hij komen zou in de wereld om een zondere zalig te maken. Nee, dan worden die twee mensen, Adam en Eva, ze worden als gedaagd voor de rechterstoel des Allerhoogsten. En dan ziet u daar in gedachte Adam, dan ziet u daar in gedachte Eva. Wat is het dat gij gedaan hebt? Hebt ge van die boom gegeten, waarvan ik u gezegd heb dat ge daarvan niet zult eten? Hebt ge van die boom gegeten, waarvan ik gezegd heb, en daar, als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven? Daar stonden die twee mensen, als aangeklaagd, als veroordeeld. Daar stonden Adam en Eva. Onder het vonnis van de dood. Ze kon niet anders dan. U weet wel hoe dat gegaan is. Ach, dat doet de mens nog steeds. Zijn schuld verdoezelen. Want dat kwam niet spontaan tot een belijdenis hebben gezondigd. Nee, het was eerst die slang. Toen was het de vrouw. Maar tenslotte, toen moest Adam en Eva beide leren herkennen. We hebben moed en vrijwillig gezondigd. De dood verdient. En toen daar die donkere nacht viel van het oordeel Gods, de donkere nacht des doods, toen heeft God de belofte gepredikt. Ja, God heeft zijn belofte gesteld in het juiste raam. Tegen de achtergrond van mensen zonder schuld en verderf, toen heeft God gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, dat zelfs de koffer was het en gij zult de verse de vermozzelen. Dat is de eerste belofte die we noemen de moederbelofte. Omdat uit die ene belofte alle andere beloften zijn voortgekomen. En gaat het over die moederbelofte, dan wordt daar gesproken in beeldspraak over dat vermozzelen van de kop en dat vermozzelen van die verzen. Maar we weten allemaal wel, afgedacht van de moeilijkheid precies in die beeldspraak, maar dat hier de Messias werd aangekondigd. De Messias werd aangepredikt in dat verloren paradijs. En zo zien we daar in dat eerste paradijs het werk van God de Vader. De achtergrond onze schepping. Geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Gevallen. Diep gevallen, maar daar komt God de Vader. Hij treedt als uit de eeuwigheid met een geschenk van zijn zoon. En dan belooft God dat. De belofte van het evangelie. Terecht heeft daarom iemand gezegd, en dat begrijpt u wel na wat u gehoord hebt, dat elke belofte Gods gaat dwars door het gericht heen. Elke belofte gaat dwars door het gericht Gods heen. Anders, ach, dan kunnen we spreken over de belofte. Maar wat zegt een belofte ons dan, als we dat gericht niet zouden kennen, in minder of meerdere mate? Wat zegt een belofte nu aan een kind, als een kind alles meent te bezitten? En vader belooft dat kind wat. Dan zegt die belofte hoegenaamd niet aangenomen dat het kind nog luistert. Naar als vader wat belooft. Maar als een kind nu niets heeft, als een kind van alles gebrek heeft, kind van alles tekort, en dan hoort dat kind een belofte. Dan gaat die belofte spreken. Waarom? Daar is plaats voor die belofte. En zo heeft God plaats gemaakt voor zijn belofte ook in het paradijs. Het werk van God de Vader. God de Vader heeft zijn belofte gesteld in het paradijs. God de Zoon heeft deze belofte God als het ware overgenomen om deze belofte tot vervulling te brengen, want de belofte God steunt op het welbehagen Gods. En er staat van de Zoon van God dat door zijn hand zal dat welbehagen gelukkig voort kunnen gaan. Ten Christus weg. Wat zegt de belofte Gods dan nog? Hoe zou God zijn belofte dan hebben kunnen vervullen? Want de belofte Gods kan alleen vervuld worden in de weg van recht en van genade. En daarom, de Zoon van God heeft deze belofte overgenomen. De Zoon van God heeft zichzelf verongesteld. Dat de Vader zijn belofte zou kunnen vervullen. De Zoon van God heeft zichzelf gegeven om te lijden, om te sterven. Opdat zo het welbehaan Gods gelukkig zou kunnen voortgaan. En u begrijpt gereed dat dus ook het werk van God de Zoon betekenis heeft als het gaat over de belofte van het evangelie. En dan God de Heilige Geest. God de Heilige Geest heeft zichzelf gegeven opdat die belofte ten volle gerealiseerd zou kunnen worden in het zondagshart. Daar komen we er straks nog nader op terug, maar laten we dat niet vergeten als het gaat over ons persoonlijk zielenleven. Terecht heeft men gesproken over de werkelijkheid van Gods belofte. Dat wil zeggen, de belofte Gods is werkelijk waar. Maar als het gaat over de verwerkelijking van Gods belofte, dan geldt dat de realisering van die belofte in mijn hart, in mijn leven. En dat is het werk van God, de Heilige Geest. Denk het werk van Gods Geest weg. Wat zult u doen met de belofte? Als de belofte oproept tot geloof, waar haalt u de geloof vandaan? Niemand is er die naar God zoekt en niemand naar God vraagt. Niemand die gelooft. En daarom, geliefde, vergeten wij ook in dit verband dan het werk van God, de Heilige Geest, niet. En zo wil ik dan vanavond de belofte van het evangelie prediken, steunende op het werk van God de Vader. Steunende op het werk van God de Zoon. Steunende op het werk van God de Heilige Geest. En deze belofte zien we als een gouden draad door heel de schrift heen gaan. Vanaf die eerste belofte zie ik al die andere beloften als een gouden draad door heel de schrift heen gaan. En die tenslotte eindigt tot diep in het vaderhart de Gods. En als wij dan vragen, nogmaals, waar gaat het om bij die belofte des evangelie, wat zijn strikte, zo strikte inhoud te haar, dan denk aan het woord van de schrift, wat Paulus ons noemt, God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft die zonde voor ons gemaakt, opdat we zullen worden rechtvaardig voor God in hem. Me dunkt, geliefde, u begrijpt nu reeds mijn eerste gedachte, wat deze belofte inhoudt. En dan de tweede gedachte, tot wie komt nu deze belofte? U weet mogelijk dat men daar nogal een verschillend antwoord op geeft, gegeven heeft en nog steeds geeft. Er zijn mensen die zeggen, de belofte Gods, die komen alleen tot de uitverkoren. God heeft zijn verbond opgericht met de uitverkoren. God stelt zijn belofte ook aan de uitverkoren. Wanneer we dit aanvaarden, dat de belofte Gods dus alleen gericht is tot de uitverkoren, dan heeft de schrift feitelijk alleen dan een boodschap voor mijn hart. Wanneer ik overtuigd, verzekerd ben, ik ben een uitverkorene. Wanneer ik dat niet zou weten, dan hangt alles in het onzekere. Dan hangt elke belofte Gods in het onzekere. Want dan blijft alles zweven tussen deze vraag. Ben ik uitverkoren? Staat mijn naam in het boek des levens geschreven? Ja, dan één. Nu gaat het erom, geliefde, niet wat onze gedachten over deze dingen zijn. Niet wat ook de dogmatische redenering over deze dingen kan zijn. Niet wat het dogmatisch denken in deze lijn heeft vastgelegd. Niet wat filosofisch denken in dit opzicht ons heeft gesteld. Maar het gaat voor ons allen erover altijd weer om de eenvoudigheid van de schrift zelf. En als opmerkelijk, als je de schrift nu leest, dat de schrift niet begint met het stuk van de verkiezing, maar dat de schrift wel eindigt in het stuk van de verkiezing. Iemand heeft eens gezegd, wat voor God het eerste geldt, verkiezing, dat geldt voor de mens, die leeft in de openbaarde dingen, dat geldt voor die mens, voor het laatste. En dan noem ik één tekst, en die ene tekst, ik dacht, u kent die wel, laten we ons bij die ene tekst voorlopig beperken. Wat zegt dan de schrift? Wij lezen in de schrift, benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Er staat dus niet benaard u om uw verkiezing en uw roeping vast te maken. Benaard u om te weten, ben ik uitverkoren of ben ik het niet? Nee, benaard u om uw roeping en daarna de verkiezing vast te maken. Met andere woorden, roept God mij ook nog tot bekering? Heeft God ook een boodschap voor mijn leven? En dan zou ik u willen vragen, wie durft vanavond te zeggen dat God geen boodschap zou hebben voor uw leven. Als God zegt, wend u naar mij heen, alle geheim door aarde, ik ben God en niemand meer. Kan dat dan rekenen? Kan dat dan ruimen? Kan dat dan alles omvatten waarop de Heer zegt, wend u naar mij, alle geheim door aarde, noorden, zuiden, oosten, westen, waar ook de mensen wonen, der roept ze tot bekering. Nog één tekstwoord, er staat in Ezechiël, dat bekende woord, kent u ook wel. Zo verachtelijk leef, zegt de Heere, Heere, zo gerust hebben de doden, goddelozen. Maar daarin met rust, alle goddelozen, zij bekeer en leven, bekeert u, waarom zoudt gij sterven? En wat staat in onze tekst? Bekeert u en gelooft het evangelie. En daarom gemeente dat we de schrift nu lezen, in eenvoudigheid. Zoals het tot ons komt. Met openbaar de waarheid Gods. Zonder ons te verdiepen in de dingen die verborgen zijn. Zonder ons te verdiepen dus in de verkiezing. Dan kunt u het niet ontkennen. Dat God de boodschap van zijn genade richt tot zondaren. We leren het onze kinderen op de catechisatie. Tot wie komt de algemene roeping? En dan staat in de vraaghoek is de algemene roeping. Komt tot alle die onder het evangelie leven, alle, niemand uitgezonderd dus vanavond hier in de kerk, maar God komt met de boodschap van de belofte van het evangelie, noodzakelijk ook voor uw zaligheid, noodzakelijk om daarin te geloven. Ik heb voor u gelezen de Dordtse leerregels. En in de Dordtse dacht ik staat er voor u ook duidelijk op het teken, want er staat voort is de belofte van het evangelie. Dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen, of welke God na zijn welbehaan, zijn evangelie zijn zonder onderscheid moet verkondigd worden en voorgesteld met bevel van geloof en van bekering. Nu, als u nu zegt uw belijdenis te waarderen, als u nu zegt uw belijdenis te willen onderschrijven, dan moet dit ook durven onderschrijven. En dan spreekt de belijdenis hier duidelijke taal als het gaat over die belofte, wat die belofte inhoudt. En bij die belofte moet gepredikt worden aan alle mensen, zonder onderscheid. En dat in die belofte moet doorklinken, het bevel, bekeert u en geloof het evangelie. Nogmaals gemeente, dit is dus wel duidelijke taal van onze belijdenis. Nu niet zelf werken met uw eigen gedachten, nu niet zelf werken met uw eigen inlegkunde, nu niet werken met een bepaalde dogmatisering van de dingen, maar nu de eenvoudigheid van onze belijdenis vanavond lezen. En dan is hier geen moeilijkheid in voor niemand van ons vanavond. En dan is het een overvloede vanavond nog dit gezegd, dat God die belofte zelfs heeft willen betekenen en heeft willen verzegelen op het voorhoofd van ons en onze kinderen. Er staat in ons doopstrombier dat we de doop niet uit vorm of gewoonte gebruiken. En als u dat nu meent, dat u zegt, mijn doop, dan wilt u de doop van mijn kinderen, is niet uit vorm of gewoonte geschied. Wat betekent dat de doop voor u? Is dan de doop niet een teken en een verzegeling van de belofte van het evangelie? Want denk die belofte naar de evangelie weg bij de doop van onze kinderen achter is de doop zinloos. Heeft de doop geen waarde. Dan blijft niet anders over dat er is een vorm of een gewoonte dat de kinderen gedoopt worden. Maar het wezenlijke van de sacramentsbediening van onze kinderen is, God belooft wat. En die belofte wordt verzegeld met dit zegel. Het zal waar en het zal zeker zijn. Met andere woorden, we mogen niet aan twijfelen. We mogen niet gaan vragen, ja maar zou die belofte wel
voor mij of voor mijn kind gelden, zou dat kind dan wel een uitverdoren kind mogen heten?
De Heere zegt, de verborgen dingen zijn voor mij, maar openbaar is voor u en voor uw kinderen. En dan denk ik weer naar dat zegel. Dat zegel dat zegt, nogmaals, waar en zegel. Je hoeft er niet aan het wijten. Al zo zegt de Heere, Heere, welmenend is Gods genade belofte. Dat kunt u ook lezen. In uw beleiders, in de Dordtse leerregels. Alleen, en nu komt mijn derde gedachte, waar die belofte u oproept. Het is niet genoeg dat u zegt, ik heb een belofte gekregen. Het is niet genoeg dat u zegt, ik leef onder een verzegelde belofte. Het is niet genoeg dat u zegt, ik ben gedoopt. Nee, nu denk ik weer aan dat woord, met dat verschil van slechts één letter. God belooft. Maar die belofte roept op tot geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Geloof is dus niet los te denken van dat andere. Beloven. Anders, dan zal de belofte Gods in het oordeel eeuwig tegen ons getuigen. Terecht zeggen we eens, dan zal de belofte Gods het oordeel van de mens eeuwig moeten verzwaren. Onder een verzegelde belofte geleefd. En ik heb niet gewild. Staat in de Bijbel, ik heb niet gekund. Maar er staat, ik heb niet gewild. Dat de Heere Koning over mijn leven zijn zal. Dan zal de mens verloren gaan. We zullen dat straks trouwens lezen. Ook onze belijdenis. Alleen door eigen schuld. Maar nu zegt ze misschien. Ja, met dat stuk van het geloof. Dat is toch een stuk. Dat kan ik niet klaar krijgen. Hoe zit dat nu? Geliefden hebben van. Morgen niet alleen. Maar ik meen ook vorige week zondag. Aangestipt het verschil dat er is. Tussen schenken. En deelachtig maken. God schenkt zijn belofte. Welmeend. Verzegelde belofte. Zal waar en zeker zijn. Maar wanneer u iets geschonken wordt. Wanneer u iets aangeboden wordt. En u luistert niet naar die aanbieding. U keert de persoon die u iets aanbiedt de rug toe. U stopt uw oren. U gaat uw eigen weg. U vlucht al verder en verder van die persoon af. Die wat belooft, die wat aanbiedt, dan blijft u eeuwig buiten het wezenlijke goed dat in de belofte u geschonken wordt. Maar er zal altijd tegen u getuigen. Ik heb een boodschap gehad. Een boodschap dat ik wat kon ontvangen. Maar ik heb eraf gewezen. En u is nu de gestelde van een mens. Ach, iemand heeft en zegt een mens wordt met de rug naar God geboren. Nu staat God met zijn belofte, met de belofte van het evangelie. Hij nadert tot de mens, zo zegt Hellenbroek. Vriendelijk, biddend, biddend, nodigend, laat u met God verzoenen. Was de mens van nature, hij sluit zijn oren, hij sluit zijn ogen, hij opent zijn mond, hij redeneert, hij zwijgt niet, maar hij sluit zijn oren en hij sluit zijn ogen voor wat God hem laat zien in de belofte van het evangelie. Als er aankomt is ons alle gestolen zo geliefde dat we hier veel verder van God afdwalen dan van één stap tot Gods zouden willen komen. Staat trouwens, ik heb het u gezegd van Adam, hij vluchtte van God af bevende en gevoelde wel dat hij oordeelbaar was. Hij vluchtte weg, al verder en verder van God af, maar God naderde tot de mens die bevende hem ontvloot. En zo nadert God, en dat is genade, zo nadert God alsmaar tot de mens die ook niet van hem wil horen. En vanmorgen hoort die vader dat vallig is al dat de Heere dat volk toonen. Gij zei toch mijn volk, ik laat u toch niet los, ik heb u nu afgesneden. Dan nadert God die mens, stel ik hem die belofte dus even geven. Dan is het net alsof hem achtervolgd wordt. Dan komt je hier in de kerk, je zegt dan hoor ik weer iets over de belofte. Je komt ergens anders in de kerk, zo het woord van God hem is terecht gepreekt, maar dan zegt je,
Ik hoor daar ook weer een boodschap van God beloft. Dan laat het evangelie geen enkel mens met rust. Dan brengt het evangelie, als u dat goed gaat verstaan, tot heilige onrust. Maar een mens van nature, ach, hij heeft in zijn levensbanier geschreven: wijk van me, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust en wijk van me. Want wie is de Heer wie stem ik zou gehoorzamen? We hebben vanmorgen gehoord, dan verzet een mens zich met al de vezel van ziel tot het uiterste toe. Eer dat die mens zich voor God gewonnen heeft. En dat een mens zich voor God gewonnen gaat geven, daartoe is die nodig. En dat moeten we niet vergeten. Daartoe is die nodig. Het werk van God, de Heilige Geest. Die het geloof in het hart ontsteekt. En die een mens leert verstaan de betekenis van zijn eigen armoede, de betekenis van zijn eigen schuld, maar ook de betekenis van de belofte van het evangelie. Het werk van de Heilige Geest, die een zonder arm maakt in zichzelf, om eeuwig rijk te maken in een ander. Het werk van de Heilige Geest, waarvan onze belijdenis zegt, die het geloof door midden van het evangelie in het hart wil werken. En er staat in ons doopsformulier, het is de Heilige Geest die ons deelachtig maakt hetgeen we in Christus hebben. Daar moet je wel eens over nadenken. Deelachtig maakt, in bezit stelt, wat het dus voorwerpelijk in de belofte mag hebben, mag zien aangeboden. Maar die deelachtigmaking van de Heilige Geest behoort ook tot: wat is een christen nodig te geloven? Dan gaat het nogmaals om het werk niet alleen van God de Vader. Niet alleen om het werk van de Zoon. Maar ook om het werk van God, de Heilige Geest. Vergeten we dat met elkander dan niet. Niemand kan zeggen: Jezus de Heer zijn, dan door de Heilige Geest. Die de geest van Christus niet heeft, die komt er niet toe. Het werk van de Heilige Geest, onnoodzakelijk. Maar nu is de belofte van het evangelie ook dit: dat God zijn geest wil geven. Vaders en moeders, denk eens aan uw kinderen. Dat hoort ook tot de doos belofte. Of tot de belofte die God heeft gedaan bij het doopvond. Je hebt de geest nodig over uw kinderen. Maar er staat in de belofte Gods: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En dan wordt gesproken, laat ik het met onze taal zijn, over jonge mensen. Jongens, meisjes. Wordt gesproken oude mensen. Wordt gesproken over dienstknechten en dienstmaagden. Ik zal mijn geest over hen geven. En zij zullen profiteren. We zouden het vanavond zo kunnen lezen. En ze zullen gaan geloven. Ze zullen de belofte God gaan geloven. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zaligen. Ja, dat zullen dan onze kinderen. Dat zullen dan onze oudere mensen. Dat zullen alle leren die door Gods geest worden bearbeid. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Dat mag door onze dagelijkse beden wel zijn en blijven. Voor uw kind van God op de weg der heiligmaking. Maar ook voor u die nog staat voor veel geestelijke dingen, dan hebt u dat werk des Heilige Geestes nodig. Om in de armoede van het leven gebracht een rijke zaligmaker te leren kennen. Om te verstaan wat Gods eisen u zeggen, wat Gods straffen u prediken. Maar ook om te verstaan wat Gods beloften daar tegenover u zijn. Sta dan naar dat werk van de Heilige Geest. Er staat in de Bijbel een gelijkenis, u weet dat wel. Van die vader en dat kind. Kind vroeg om een stukje brood, dan is er geen vader. Die zegt: nu geef je dat kind een steen. Dat is niet mogelijk. Als er een vader is, geeft een kind en een kind vraagt om een ei, dan geeft die vader dat kind geen schorpioen. En dan staat: hoeveel te meer zal mijn vader de Heilige Geest geven? Degene die ze van hem bidden. De Heer wil gevraagd. De Heer wil gebeden zijn. De Heer wil dat we met lege handen komen, opdat we de gevulde handen God zouden zien. Maar niet vergeten hoor, u met lege handen,
maar dan zien op Gods gevulde handen. Als u met volle handen komt, ach, er staat in de schrift, rijken worden ledig, heel gezonden, maar armen worden met goederen vervuld. En daar met lege handen komen, om mama de volle handen God te leren zien en de rijkdom daarvan te kennen. De rijkdom daarvan te kennen, ja, want als het gaat over wat die belofte verzekert, dan staat hier opgetekend in onze belijdenis, die belofte verzekert dat een ieder die in een gekruiste Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is dus wat de belofte verzekert. Welke belofte, en dat heb je gehoord, de belofte gepredikt worden aan alle mensen. Maar dit is dan de verzekering dat een ieder die in een gekruiste Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan vraag ik u, kan het u rijk, hè? Kan het u heerlijk, hè? We hebben dat van de zomer vanavond. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt wat schenkt. Hij schenkt uit goedheid. Zonder pijl ons eeuwig, zalig leven. Hij kan, hij wil. En zal in dood, zal weer het nadeel van de dood voorkomen. Uitkomst geven. Waar nu zoudt gij dan in een kinderlijk vertrouwen niet tot die God durven gaan. En dan kloppen. Klop op de deur genade. Er staat, klop. En u zult open gedaan. Bid. En je zult ontvangen, want de Heer wil wel gevraagd zijn. De Heer wil wel gebeden zijn. En dan is het Gods geest, nogmaals, die het geloof, want dat is verder de intentie van het geloof, dan is het Gods geest die het geloof zo werkt in het hart, dat u innerlijk overreed, innerlijk overtuigd wordt, dat wat God in zijn woord zegt, dat dat echt waar is. Meer niet. En dan niet eenzijdig Gods woord gelezen. Nee, van twee kanten. U bent innerlijk overreed. Innerlijk overtuigd dat God u rechtvaardig zou kunnen straffen. Rechtvaardig zou kunnen oordelen. En dan buig het hoofd. Zegt de Heer, ik heb het verdiend. Maar nu dat andere. Innerlijk overreed. Innerlijk overtuigd dat God geen lust heeft aan de dood. Maar lust heeft aan uw leven. En dan dat woord bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Geliefde. Als Gods geest het geloof in het hart werkt. Iemand heeft gezegd, Heer, het was mij in het verleden onmogelijk om te geloven. Maar toen u met uw geest in mijn hart kwam, toen werd het andersom, toen was het mij onmogelijk om niet te geloven. Men zegt wij eens, dan gaat het of het gaat niet. Haal er vanzelf. God op geest. Sta dan naar deze gave. Die gave die ook vervat is in de belofte van het evangelie. Want vergeten we niet wat tenslotte hier ook zegt. Onze belijdenis zegt het zo. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijn zich niet bekeren. Nog in Christus geloof. Maar in ongeloof vergaan. Zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid. Van de offeronde van Christus aan het kruis offert. En dan komen er ernstige woorden. Want dan staat er, maar door hun eigen schuld. Nu, daar moet je dan maar eens over denken. Zodat nooit de Heere kunnen tegenwerpen in het oordeel. Heer, ik heb niet gekund, ik heb niet kunnen geloven. Maar hier staat, het is uw eigen schuld. Je hebt niet gewild. Heb je dan mijn hand niet gezien gevuld met al datgene wat u ontbreekt? Heb je er nooit gezongen, al wat u ontbreekt, schenk ik zoiets mee, mild en overvloedig. Daarom gemeente, laten we niet vergeten wat hier staat. Het offer van de Heer Jezus is zo algenoegzaam, dat alle mensen zouden wel door dat offer gered kunnen worden. Zo algenoegzaam is het offer van Christus. Maar nu worden zalig degenen die geloven. En dan staat er in de Bijbel van degenen die niet geloven. Zij hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Zo gij Gods stem dan heden hoort, gelooft zijn hij. Een troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Amen. Wij zingen nu met elkaar op Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7. Thank you. Heer, we danken u voor alles wat u hebt gegeven aan ons, dat we mochten horen dat een God zij die geeft. Vanmorgen hebben we dat ook gehoord, want we hebben gehoord dat gij een God zij die de zon niet kan zien, maar die te midden van uw toren der ontfermens gedachten wilt wezen. Gij hebt ons tweemaal een boodschap gegeven, voor zover we die boodschap hebben willen aanhoren. Voor zover we ook onze plaats in de kerk hebben willen bezet houden. Gij hebt ons gezocht vandaag tweemaal. En gij hebt ons laten horen wie gij wilt zijn voor het zondaarshart. In de Zoon, uw liefde, Heer, wij bidden van u, dat we de dagen deze zondag niet tegen ons om te getuigen. Dat deze zondag ook niet tegen ons om te getuigen als we op het ziekbed zouden komen te liggen. En als we dan zouden moeten zeggen, had ik maar beter geluisterd. Had ik maar acht gegeven op de boodschap. Had ik maar gebruik gemaakt van de middelen van Gods genade. Heer, bewaar ons daarvoor dat het te laat komt. Maar dat we acht geven op de boodschap in het heden. Want gij zegt, indien gij mijn stem dan heden hoort. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Verlaat u lijden. Heer, breek dan alle verzet en tegenstand in ons aller hart. En geef dat we ons mogen laten leiden naar de bronnen van uw genade. En wil gij dan geest des vaders en des zoons ons alle hart zo verarbeiden dat wij geestelijke mensen mogen worden. Dat ook dat kinderen geloof van leren kennen dat u verbindt dat geloof dat zalig maakt. Wil gij dan de toepasser zijn ook van dit woord van vanavond en wil het zegenen. En met ons gaan naar onze woning. Gij denk ons in het verder van deze avond en in de komende nacht. Geef ons kracht om straks onze arbeid weer te kunnen doen. En ons leiden op elke weg die gij wilt dat we gaan zullen. Zeer ook aanstaande donderdag de klassikale vergadering die gehouden zal worden. En gij weet wat daartoe nodig is voor hen die daar samenkomen. Vooral ook voor die ene kandidaat die daar geëxamineerd zal worden. En de andere zaken die dan een bespreking zullen vragen, bidden, geef ook daar uw zegen. Licht en wijsheid, vooral ook aan hem die dan geëxamineerd zal worden, en geef dat de uitkomst in alle opzichten verblijdend mag worden. Laat zo uw aanzien lichten, in gunst, liefde en genade, over ons, over uw kerk, en zegen ons met al uw dienstkrachten, en dat om uw naams, om Jezus wel uit genade. Amen. Wij zingen op zo'n 25 vers 6 en onder het zingen daarvan krijgt u de gelegenheid om een gave of te zonder voor het plaatselijke militaire tehuis. Wij zingen dan, wie heeft lust de Heer te vrezen, de Allerhoogste en Evengoed God zal zelfs zijn leidsman wezen leren, hoe hij wandelen moet, zo'n 25, 6e vers. Gaat ons in vrede naar uw woning en om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.